Hoe spoedig zal dat zijn, hè? We weten niet wanneer. Er zijn wel heel veel tekenen die erop wijzen dat de komst van de Heer Jezus heel dichtbij is. Maar wanneer? Ja, dat weet niemand. Dat moeten we ook niet uit gaan rekenen. Maar we weten wel dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Vanavond willen we graag met elkaar nadenken over de toekomstige wereldleider. Er zijn heel veel mensen die kijken uit naar de komst van de Heer Jezus. En dan zien ze voor zich de hemel geopend. En dan komt de Heer Jezus terug. En elk oog zal hem zien. Hij komt met de wolken. En hij zet zich op de troon van David. Want God heeft aan David gezegd, jouw troon staat vast voor altijd. De troon van David. En dan vanuit Jeruzalem zal hij over deze wereld gaan regeren. Nou, daar kijken we met z'n allen naar uit. En toch moeten we weten dat voordat de Heer Jezus hier op aarde terugkomt, en u weet dat die twee mannen dat gezegd hebben, hè? Toen de Heer Jezus naar de hemel voer, toen kwamen er twee mannen, wie dat waren weet ik niet, of dat Mozes en Elia geweest zijn, of twee engelen, staat er niet bij, maar deze twee engelen zeiden, deze Jezus die van u weggenomen is, zal op dezelfde manier weer terugkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Op dezelfde manier. Er zijn er, bijvoorbeeld Augustinus, die zei, nou weet je, toen de Heilige Geest op aarde kwam, toen is de Heer Jezus wedergekomen. Dus de Heer Jezus die is al op aarde gekomen. En eigenlijk is dit een theologie die de meeste gevestigde kerken geloven. Zij kijken niet uit naar de komst van Jezus op aarde, maar ze kijken uit naar de jongste dag. En de jongste dag is niets anders dan een harde klap, de aarde vergaat en er is een nieuwe aarde. Ja, ik denk dat je dan toch een beetje dingetjes door elkaar heen haalt. Het is wel heel belangrijk dat God een plan heeft gemaakt met deze aarde. En als deze twee mannen zeggen deze Jezus, dan bedoelen ze ook deze Jezus. Dan bedoelen ze niet de andere trooster. Dan bedoelen ze deze Jezus die in Bethlehem geboren is, die 33 jaar hier op aarde geleefd heeft, die gekruisigd is en opgestaan is. Deze Jezus zal terugkomen en dan ook nog op dezelfde manier. In de 40 dagen daarvoor zie je dat de Jezus verscheen en verdween. En dat ging plotseling. Hij was er ineens en plotseling, hij was weer weg. En dat ging 40 dagen door, totdat hij de apostelen meenam naar de Olijfberg. En dan zien de apostelen dat de voeten van de Heer Jezus daadwerkelijk loskomen van deze aarde. Die voeten die eens over het water gelopen hebben, die komen los van deze aarde. En dan staat er, en Jezus voert ten hemel, en dat staat er letterlijk in Handelingen 1, terwijl zij het zagen. Dus hij verdween niet, maar hij ging naar de hemel terwijl ze het zagen. Nou, de Heer Jezus en die twee mannen zeiden, hij komt terug op dezelfde manier. Er staat in Matteüs 24, als hij terugkomt, zal elk oog hem zien. Hij ging naar de hemel met de wolken. En in Matteüs 24 staat, als de Zoon des Mensen komt, dan komt hij op de wolken. En waar vandaan ging hij naar de hemel? Dat staat vanaf de Olijfberg. En in Zacharia 14 staat, zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. Nou, ik geloof van ganser harte dat wat deze twee mannen zeiden, dat het ook echt zal gaan gebeuren. Anderen zeggen, nee joh. De Heer Jezus die komt terug als je het woord van God leest. Als je vanaf de kansel het woord van God verkondigt, dan komt de Heer Jezus, want hij is het woord, dan komt de Heer Jezus in het woord naar ons toe. Ja, zo lus ik er nog wel een paar. Maar dat wordt niet bedoeld, dat wordt niet bedoeld. Ik geloof zonder meer dat er een moment komt dat de Heer Jezus terug zal komen. En het is zo mooi, Petrus die zegt daarover, dat sommige mensen zeggen in 2 Petrus 3 van, maar het roepen is al zo lang en er verandert helemaal niets en waar hebben jullie het eigenlijk over? En dan zegt Petrus, ja maar je moet niet vergeten, 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag is als 1000 jaar. Als je daar goed over nadenkt, dat 1000 jaar is als 1 dag, dan heeft er Jezus eergisteren gezegd dat hij spoedig terugkomt. Hè? Dus dat is nog niet zo lang, hè? Zo lang duurt het nog niet, vanuit de hemel gezien. Voor ons misschien wel. Ik heb daar vanmorgen tijdens een weeksluiting in een bejaardencentrum in Enschede nog even over gesproken. Dan zie je dat de apostelen in een schip verkeren en ze hebben de wind tegen en er komt storm. En toen kwam Jezus. Weet je wanneer? Er staat in de vierde nachtwaken. Denk ik, waarom kom je nou niet gelijk in die eerste nachtwaken? Maar waarom de vier, hè, u weet wel, er zijn 4 nachtwakens in Israël. Hè? De eerste nachtwaken, die om de muur te bewaken, die begint om 6 uur 's avonds. Dan wordt het donker in Israël, tot 9 uur. De tweede nachtwaak is van 9 uur tot 12 uur midden in de nacht. En de derde nachtwaak is van 12 uur midden in de nacht tot 's morgens 3 uur. En de laatste nachtwaken, de vierde nachtwaken, is van 3 uur tot 6 uur 's morgens. En dan gaat de zon weer op. En dan komt er Jezus warempel in de vierde nachtwaken pas. En men zegt wel eens, de vierde nachtwaken is het donkerste moment van de nacht. En toen kwam Jezus. Nou, het zou best wel eens kunnen zijn dat we al zo ongeveer in de vierde nachtwaken terechtgekomen zijn. Als mensen aan mij vragen van, waarom komt de Heer Jezus nog niet terug? Zijn er 2 redenen die ik opnoem. De eerste reden is, er kunnen vandaag nog mensen tot geloof komen. En God wil niet dat de mensen tot verloren gaan. Dus ook vanavond staat de deur van de ark nog open. En mogen we nog binnenkomen. En het tweede argument wat ik noem, dat is, het is kennelijk nog niet donker genoeg. Het moet nog donkerder worden. En ga er maar vanuit, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat het in deze wereld nog donkerder wordt. Wat er vandaag op wereldniveau besloten wordt, wat vandaag in de Europese Unie besloten wordt, dat ligt absoluut niet in lijn met het christendom. Toen de grondwet, de Europese grondwet, geschreven werd, heeft men duidelijk gezegd dat de Europese grondwet niets, geen overeenkomsten, niets te maken mag hebben met de christelijke wortels van Europa. En toen heeft men afgezworen dat Europa een christelijk werelddeel is, terwijl het christendom altijd Europa zo beheerst heeft. En ik hoor het nog in de radio. Ik had zondagsmorgens en zondagsavonds altijd diensten in Enschede. Ik ben de laatste 20 jaar predikant geweest daar in de Vrije Baptiste Gemeente. Nu ben ik 4 jaar met emeritaat. Maar dat ik daar s'avonds naar de avonddienst reed. En dat ik het, die begint dan om 6:30. En ik hoorde om 6 uur het nieuws. Vanaf nu is Nederland niet meer een christelijk land. Gewoon voor het ANP-nieuws. U leeft niet meer in een christelijk land. En als er in Australië iemand aangesteld wordt als voorzitter van de Nationale Voetbalbond, een hele hoge positie in de sportwereld, en men hoort in Australië dat deze man die aangesteld is ook actief christen is in zijn gemeente, nou, dan heb je de pop aan het dansen, hoor. Want een dag later werd hij ontheven uit zijn functie. Waarom? Omdat hij christen is. Er is in deze wereld steeds minder ruimte voor christenen. En dat gaan we zien, dan wordt het heel erg donker. En nou, dat is hetgeen wat de Heer Jezus zegt over zijn wederkomst. Zijn wederkomst hier op aarde. Maar daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit in deze tijd, waarin zoveel onrecht is. En Oekraïne kapotgeschoten wordt en in Iran onrecht is en in Noord-Ethiopië en in Afrika. En er zijn zoveel crisis vandaag in deze wereld. Hè. We kunnen er zo wel het hele ABC vullen met allemaal crisis die er is in deze wereld. En ja, ik denk dat het allemaal wel te maken heeft met de tijd waarin we terechtgekomen zijn. Soms heb ik wel eens het idee, ik weet niet of er ooit van u wel eens iemand in het drijfzand terechtgekomen is. Of in een moeras terechtgekomen is. hoe meer je gaat bewegen, hoe meer je gaat proberen om eruit te komen, hoe dieper dat je wegzakt. En dat is de mensheid van vandaag. De mensheid van vandaag wil zelf de klimaatcrisis oplossen, wil zelf alle crisis oplossen. En hoe meer we bezig zijn, hoe meer crisissen dat we zelf ontwikkelen en zelf veroorzaken. En we komen steeds dieper weggezonken in het moeras. Omdat wij als mensen denken het allemaal zelf te kunnen. Eén voorbeeld. Wij denken het milieuprobleem zelf op te kunnen lossen. Mevrouw Ursula von der Leyen die zei, we moeten voor 1000 miljard, hoort het goed, 1000 miljard euro aan bomen poten hier in Europa. Dan lossen we het probleem wel een beetje op. Nou, dat is weggegooid geld. Want natuurlijk moeten wij als christenen vooraan staan als het gaat om zoals wij omgaan met de natuur. Want het is Gods natuur. En het is, ik heb daar afgelopen zondag nog over gesproken bij ons in op het brandpunt. Toen zei ik zo mooi van dat God de dieren geschapen heeft, hè, op de vijfde dag. En de vijfde dag, toen heeft God de vogels geschapen, een kraai en een nachtegaal. En verder niets. Denkt u dat? Oh nee. Er zijn zoveel soorten vogels die God geschapen heeft. En de dieren in de zee. Een grote walvis en één guppie? Nee, veel meer. Een grote diversiteit. En weet je wat er dan staat? Dan staat er voor het eerst in Genesis, en God zegende hen. Dat is de eerste keer dat je dat dan leest. En weet je, in het Hebreeuws staat daar letterlijk, God begroette hen. God begroette hen. God begroette de dieren. En vandaar dat er Jezus zegt, worden er geen twee musjes aangeboden voor een duit. En er valt geen één musje naar beneden op de grond, tenzij God het weet. Als je daarover nadenkt, dan ga je als christen ook anders met dieren om. Dan ga je als christen ook anders met de natuur om. Natuurlijk hebben wij daar een verantwoordelijkheid voor. Maar wij kunnen het klimaat, wij kunnen het milieu niet meer redden. Want er staat in het boek Openbaar, of in het boek Romeinen, dat deze schepping aan de vruchteloosheid onderworpen is. Door de zondeval. En de enige oplossing voor deze schepping is het moment dat de schepper terugkeert naar zijn eigen schepping. En zoals hij in 6 dagen van een aarde waarvan we lezen, het was vormeloos, het was leeg en het was duister, dat God in 6 dagen tijd, hij kon het ook in 6 seconden hoor, maar dat God in 6 dagen tijd van dit rampscenario een aarde kon maken waarvan hij zei, het is zeer goed. Wat een machtige schepper is dat. En deze schepper komt terug naar zijn aarde. En hij zal deze schepping vernieuwen. Dat kunnen wij niet. En ja, er moet een moment komen dat de mens op een gegeven moment hun eigen bankroet inziet. En zegt, ja, wij kunnen het niet. Maar ja, daar is de mens veel te trots voor. En dan weten we dat als wij als mensen, en Marco van Basten die zei het ook, waar is die man die ons uit de crisis haalt? Dat is een uitspraak van Marco van Basten. En de hele wereld roept ernaar. En die man die komt. En dat is niet de Heer Jezus eerst. Maar dat is eerst waarover deze broeder gezegd heeft. Straks komt een ander. In zijn eigen naam. Niet vanuit de hemel. In zijn eigen naam. En die zullen jullie wel aanvaarden. Dus voordat de Heer Jezus hier op aarde zijn rijk, zijn koninkrijk, dat hemelrijk zal stichten en er vrede zijn en gerechtigheid, zal er eerst een ander komen. Iemand anders komen die net doet alsof hij de Messias is. En u weet waar ik het over heb. Dat is de Antichrist. En ik denk dat wij in een tijd leven waarin de komst van de Antichrist helemaal voorbereid is. De hele wereld wacht op zo'n sterke leider. Die economisch, religieus, en politiek de zaken weer op de rails krijgt. Je moet eens kijken wat voor jamboel het geworden is in Engeland. De hele Engelse economie, de hele Engelse politiek, die ligt helemaal op zijn gat. Dat kan zomaar ineens gebeuren. En wat er in andere landen gebeurt? Nou, misschien is het wel goed om met elkaar eens te lezen in de Bijbel over drie personen die het voor het zeggen gaan krijgen hier op deze wereld. We hebben te maken met aan de ene kant een goddelijke drie-eenheid. God de Vader. God de Zoon, gezonden door de Vader. En God de Heilige Geest. En deze drie vormen een eenheid. Maar tegenover deze goddelijke drie-eenheid heb je hier in Openbaring 12 en 13 een andere drie-eenheid. Er wordt in Openbaring 12 eerst gesproken over een draak. Het is een beetje, ja, het lijken net dinosaurussen, waar we hier mee te maken krijgen. Het is ook niet zo verwonderlijk. Wij denken heel vaak dat dinosaurussen bij de prehistorie horen, dat dinosaurussen vroeger geleefd hebben voordat de mensen leefden. En in de voorwereld, dan hebben we het over de voorwereld, de wereld die er was voor onze wereld. En dan zeggen mensen van, ook christelijke mensen zeggen, ja weet je, er staat in Genesis 1, de aarde werd woest en ledig. Dus er is voor onze aarde al een andere aarde geweest en in die aarde zijn er dinosaurussen geweest. En al die fossielen die gevonden zijn, die horen daar bij die wereld. Ja, wat moet je dan met zo'n tekst, wat er in Openbaring 21 staat, en ik zag een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Ik geloof dat wij op de eerste aarde leven hoor. En dat er voor ons wel een voorwereld geweest is, maar dat is de wereld die er was voor Noach. Dat is de wereld. En ja, als er in het boek Job, een laatste hoofdstuk van het boek Job, al een hele uitvoerige beschrijving staat van de anatomie van een dinosaurus. Denk je van, hoe wist je dat, Job? En als er in Openbaring allerlei monsterachtige beesten gebruikt worden om duidelijk te maken met wat voor rijken en koninkrijk en macht je te maken krijgt. Of als er bij de Great Canyon voetsporen gevonden zijn van mensen en dinosaurus in dezelfde aardlaag. Hoe kan dat dan? Ja, ze zeggen wel eens, vraag het de aarde maar eens. En als je naar de aarde vraagt en naar de fossiele wereld kijkt, dan weet je dat deze aarde helemaal nog niet zo oud is. Ik zeg wel eens dat, weet je, toen God deze wereld schiep, er staat er in Genesis 1, op de derde dag, dat God zei, laat de wateren samenvloeien op één plaats. Dat betekent dat er toen maar één zee was en één continent. En dat Amerika, Noord- en Zuid-Amerika en Europa en Afrika gewoon aan elkaar zaten. Het is ook bekend dat Afrika en Europa aan elkaar zaten, dat er helemaal geen Middellandse Zee was. Dat deze hele aarde helemaal veranderd werd door een vreselijke catastrofe. En die catastrofe vond plaats. Ja, zeg maar zo'n 2500 jaar voor Christus, met Noach. Toen zag God de aarde aan en God zei, het kan zo niet langer meer. En dan is het niet dat God op een gegeven moment de regen gaf en dan zingen we met elkaar regen, regen, tik, tak, tik. Nou, het was niet regen, regen, tik, tak, tik hoor. Echt niet, want de sluizen in de hemel die werden geopend en het kwam in bakken uit de hemel naar beneden. En dat niet alleen, 40 dagen achter elkaar, maar er staat en de kolken in de diepte, de aarde braken open en het water kwam van boven en van beneden en de hele aarde werd omgewoeld. Aardlagen kwamen over elkaar heen en dat is nog steeds te zien in Zwitserland. En Ik vind het altijd zo mooi, zo indrukwekkend. Als je door de bergen bijvoorbeeld loopt in Zwitserland of in Oostenrijk, dat je dan allemaal van die lagen ziet in die bergen. Hè? Dat is niet zomaar. Dat is allemaal afzetting. Dat is allemaal... Kijk, het relief waar wij vandaag mee te maken hebben op deze aarde, is niets anders dan de gevolgen van de zondvloed. En niet de gevolgen van een of andere 10 ijstijden die dat helemaal zo gevormd hebben. Want dat willen ze onze kinderen laten geloven, dat er helemaal geen zondvloed geweest is, maar dat het allemaal ontstaan is door allemaal ijstijden. En het feit dat ik vanavond hier naartoe ben komen rijden, ik heb nog geen elektrische auto, maar dat ik benzine kon tanken, dat is omdat er een zondvloed geweest is. Een zondvloed? Ja. Tijdens die zondvloed werden miljoenen hectare bos en miljoenen mammoetolifanten en miljoenen miljarden mensen en levende wezens allemaal bedolven onder de modder, onder de aardlagen. En dat zijn onze fossiele brandstoffen geworden. Men vraagt zich nooit af, als je het over fossiele brandstoffen hebt, waar komen die vandaan? Mensen, die fossiele brandstoffen, die zitten soms wel 2, 3, soms nog wat dieper in de grond. En fossiele brandstoffen is een restant van organismen, levende organismen, die daar gestorven zijn. En die dan veranderen in een vaste materie, steenkool, een vloeibare materie, olie, en een vluchtige materie, gas. Maar het zijn allemaal fossiele restanten. Moet je toch eigenlijk niet aan denken, hè? Dat wij fossiele brandstoffen hebben als gevolg van... Ja, er is maar één scenario als gevolg van de zondvloed. Nou, nogmaals, er is maar één manier waarop deze wereld hersteld kan worden. En dat is de komst van de Schepper. Nou, er zal iemand komen, de Antichrist. En... Ik zei het net, we hebben een goddelijke drie-eenheid en we hebben ook een satanische drie-eenheid. En die satanische drie-eenheid wordt gevormd door de duivel, de draak. En je kunt het lezen, laat het maar even lezen in Openbaring 12. Openbaring 12, dan komt er een groot teken uit de hemel, in de hemel. En het ene teken is hier de vrouw. Bekleed met de zon, met 12 sterren. En zover ik de Bijbel begrijp, gaat het hier om Israël. 12 stammen van Israël. En natuurlijk, Satan wil altijd alles nadoen. Hè? Kijk, als we het hebben over het Messiaanse Rijk, dan gaat de Heer Jezus regeren vanuit Jeruzalem. En dan speelt Israël en de 12 stammen van Israël een hele belangrijke rol. Maar de antichrist denkt van, nou, die 12 sterren die wil ik hebben. En die 12 sterren zijn nu al het beeld van de Europese Unie. En, maar hier zien we dat die draak, hè, daar staat het eerste grote teken in de hemel is Israël. En mensen, als je wilt weten hoe laat het is op de klok, of we de Heer Jezus kunnen verwachten, dan moet je naar Israël kijken. Israël is de klok die laat zien hoe laat het is of we de Heer Jezus kunnen verwachten. Want de Heer Jezus heeft heel duidelijk gezegd, het Joodse volk wordt verstrooid, de tempel wordt verwoest, het land wordt verwoest, de stad wordt verwoest, totdat ik terug ga komen. Want dan zal de vijgenboom weer bloeien, dan zal de stad hersteld zijn, dan zal het land hersteld worden, dan zullen de Joden weer terugkeren naar hun land. Dat zijn dingen die wij met onze fysieke ogen gewoon in onze tijd kunnen zien. Nou, dat is een groot teken wat hier gezien wordt in de hemel, hoofdstuk 12 van Openbaring. Maar dan komt dat andere teken. En dat andere teken, dat zie je ook al bij de geboorte van Christus. Toen Christus geboren werd, toen was er ook een soort draak, die niets anders wilde dan dat kind verslinden. Want Israël mag niet blijven bestaan. Nou, en dat zie je hier ook weer. Dan komt er een draak. in vers 3 een ander teken, een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En die vervolgt deze vrouw elke vorm van antisemitisme is satanisch. Omdat Israël Gods heilsvolk is. En daar komt elke vorm van antisemitisme vandaan. Dit is de koker waar het allemaal vandaan komt. Uit de koker van Satan. Uit de koker van de draak. Nou, hier zien we dat deze draak achter Israël aan zit. En in vers 9 van Openbaring 12 wordt gezegd: en de grote draak werd op de aarde geworpen. En wat staat er dan? Het is de oude slang, die komen in Genesis 3 tegen bij Adam en Eva, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt, en hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Er komt een moment dat Satan, de duivel, is niet alleen uit de hemel geworpen en is terechtgekomen in de hemelse gewesten, maar dan komt er een moment dat deze Satan, waarover Paulus spreekt in Efeze 6, wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Dan komt Satan, die wordt vanuit de hemelse gewesten gewoon puur op aarde geworpen. Nou, dan zou ik niet graag op de aarde willen wonen. Want dan gaat het mis hoor, op deze aarde. Dan wordt Satan op aarde geworpen. En laat één ding duidelijk zijn, Satan, de duivel, zal never nooit de witte vlag opsteken. Hij zal nooit zeggen een dagje wapenstilstand of onderbreking. Hij is constant bezig om ons aan te klagen, om ons aan te vallen, om ons uit te halen. Dat zie je hier heel duidelijk gebeuren. Nou, maar daar gaat Openbaring 12 over, over die draak Satan zelf. Nou, en dan staat er dat deze draak op een gegeven moment in vers 18 op het zand van de zee blijft staan. Nou, waarschijnlijk bedoelt Johannes hiermee, want hij zit hier op het eilandje Patmos. Ik denk dat Johannes hiermee de Middellandse Zee bedoelt. Hij ziet daar die draak op dat zand, dat strand van de Middellandse Zee staan, kijken wat er gaat gebeuren. En laat het duidelijk zijn, wat er in het eindtijd gaat gebeuren, speelt zich met name af rond de Middellandse Zee. Daar gaat het gebeuren. Daar concentreert het zich allemaal in de eindtijd. En wat gebeurt er dan in hoofdstuk 13? En dat gaan we met elkaar eens lezen. Hoofdstuk 13, dan komt er uit de zee, hoofdstuk 13 vers 1, en het lijkt me goed om dat stukje even te lezen. Openbaring 13 vers 1 tot en met 10, ik lees uit de NBG-vertaling, hoop dat het voor u geen probleem is. Ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. Hoe zag die draak er ook weer uit? 7 koppen en 10 horens, hè? En hier 10 koppen en 7 horens, oké. 10 horens en 7 koppen. En zijn horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. Zijn poten waren als een beer, zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, zijn dodelijke wond genas. En de hele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak. Ze aanbaden de draak. En wie was die draak? Satan. Wat heb je dan? Dat noemen wij satanisme, hè? Duivelaanbidding, hè? Hier op aarde. Ze aanbaden de draak. Omdat hij aan het beest de macht gegeven had en zij aanbaden het beest, zeggende: wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog voeren tegen hem? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. Hem werd macht gegeven dit 42 maanden, 3,5 jaar is dat, lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent, De tent van God is niets anders dan het huis van God. Zijn gemeente. Zijn volk. De tent. En hen die in de hemel wonen. Wie zijn dat dan? Hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren. En hem te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Nou, dat is ook heel typisch, hè? Er zijn mensen die in de hemel wonen en mensen die op de aarde wonen. Weet u, de Heer Jezus heeft gezegd, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Wanneer gaan we daar wonen? Wanneer is die woning voor ons klaar? Wanneer mogen we bij hem komen wonen? Nou, het is zo mooi om te weten, voordat deze vreselijke dingen gaan gebeuren, zien we in Openbaring 4 al, dat de Heer tegen Johannes zegt, klim maar op, kom maar, hier moet je zijn. En dan krijgen we gelijk te maken met de tronen van de oudsten van de gemeente, die daar voor rondom de Heer staan en God gedankt en geprezen wordt, en ze werpen hun kronen voor zijn aangezicht. Mensen, dan is de gemeente al opgenomen en wonen we in het huis van de Vader. Wij wonen in de hemel. Maar er zijn ook mensen achtergebleven. En die wonen op aarde. Dan is er dus al zo'n scheiding teweeggebracht voordat die grote leider hier op aarde op zal staan. En daarom is het zo belangrijk dat je weet dat je van de Heer Jezus bent. Dat je in Jezus gelooft. Want mensen, dit zijn spannende dagen. Elke dag telt. En ik zal u eerlijk vertellen, als ik de Jezus niet persoonlijk zou kennen, ik zou het risico te groot vinden om het vandaag zomaar voorbij te laten gaan. Want de komst van Jezus is heel dichtbij. Nou, hier staat dus, en dat lees je wel verschillende keren in het boek Openbaring, dan gaat het over hen die in de hemel wonen en hen die op de aarde wonen. Nou, en dan staat er dat, en allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij horen. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf door het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. Mensen, het komt erop aan. Nou, dit stukje, Openbaring 13, gaat over het moment dat die grote wereldleider, hier staat, er kwam uit de zee een beest omhoog. Nou, u kent misschien het boek Daniël wel, daar worden deze koninkrijken allemaal in de vorm van de delen van een groot beeld van Nebukadnezar, het hoofd, de schouders en de armen, de buik en de twee benen. Dat waren de vier grote wereldrijken, Babel, Griekenland, Medo-Perse, Griekenland en Rome. Hè, dat waren de vier rijken in het beeld van Daniël. Maar als je iets verder leest in Daniël 7 en 8, dan worden die rijken ineens voorgesteld in dieren. En dan wordt het Babylonische wereldrijk als een leeuw gezien. Het Medo-Persische wereldrijk als een beer. Het Griekse wereldrijk als een panter. Wonderlijk dat je deze drie dieren hier weer terugvindt, hè? In Openbaring, wat we net gelezen hebben. Want het is dezelfde, het is hetzelfde wereldrijk. Het gaat allemaal om hetzelfde. Maar hier zie je dus dat uit de zee, mag ik het zo zeggen, er staat ook in Openbaring 17, die zee, dat zijn de vele volkeren. Onze Messias, die komt uit de hemel. En daar hoef je nooit over na te denken, als er Jezus komt, elk oog zal hem zien en hij komt vanuit de hemel. De antichrist komt vanuit de mensheid, vanuit de volkeren. En hij zal zich op de een of andere manier naar boven werken. Ik denk bijvoorbeeld een man als Yuval Noah Harari is een man die heel erg veel lijkt op een voorbereider van de antichrist. Is een hele intelligente man, spreekt onnoemelijk veel talen, hoogleraar op de Hebreeuwse Universiteit in Israël. En hij schrijft boeken zoals Homo Sapiens en Homo Deus. En daarmee bewijst hij is een transhumanist, en hij zegt wij als mensen moeten evolueren, wij moeten evolueren naar meer dan God. Als hij het heeft over Homo Deus, dan zegt hij God is mens, mens is God. En hij wil niet aan God gelijk zijn. Dat zegt hij letterlijk, hij zegt ik wil meer dan God zijn. Meer dan God. En dat doen we door allerlei informatica, technologie, waar de mens steeds meer deel aan krijgt. Kijk, we beginnen er al een beetje aan te wennen dat onze mobiel een verlengstuk is van ons lichaam. Ja, hoe bedoel ik dat? Nou, een heel eenvoudig voorbeeld. 50 jaar geleden kende ik zeker zo'n 50, 60 telefoonnummers uit mijn hoofd. Ik wist ze allemaal hoor. En nu, tot mijn schaamte moet ik u bekennen, ik kende bijna geen één meer. En als mensen vragen van wat voor nummerbord heb je? Ik zeg, ik weet het niet meer. Maar even kijken hoor. Ik weet het niet meer. Weet je, ons geheugen is gedegradeerd tot een extern geheugen. Wij hebben een externe harde schijf. Niet meer hier, maar in onze telefoon. En onze telefoon, die vertelt wel, onze telefoon, we hoeven het zelf niet meer te onthouden. Neurologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het stukje van ons brein wat verantwoordelijk is voor ons geheugen, aan het krimpen is. Dat een mens niet meer zoveel geheugen heeft. Ja, de opslag van ons geheugen wordt minder. En de opslag van het geheugen van de computer wordt steeds meer, hè? Heb je nog een klein USB-stickje voor nodig? Nou, die heeft veel meer opslaggeheugen dan het menselijk brein? Nou, dat niet. Maar Harari die zegt, met deze IT-technologie kunnen we het geheugen van een mens enorm uitbreiden. En hij zegt, dat kan zo geïmplanteerd worden in de mens. Er zitten hier al mensen, die zijn al een klein beetje verbonden aan de technologie. Die hebben misschien een kunstknie, of een andere prothese. En dat is nog maar het begin. Ik weet niet of je het gelezen hebt, artikel The Internet of Bodies, maar het gaat zover dat wij informatie geïmplanteerd krijgen, dat ze in het ziekenhuis al kunnen aflezen hoe jouw hart functioneert, of hoe jouw suikerspiegel is. En dan krijg je een appje, en dan zeggen ze, u moet dit doen, u moet een tablet innemen of u moet een injectie innemen, want wij zien hier op de schermen dat het niet goed gaat met u. Is toch makkelijk? En er zijn zorgverzekeringen die dit uiteindelijk verplicht gaan stellen om te voorkomen dat er allerlei hartinfarcten plaatsvinden. Dit is nog maar het begin. En Harari die weet als geen ander, dit leidt zover dat de mens boven God uitstijgt. En dat we meer dan God worden. Nou, dat is bij zomaar een voorbeeld. Ik zeg helemaal niet dat Harari de antichrist is, maar het is een systeem wat opgebouwd wordt, waarin je gaat ontdekken dat de mens een weg ingegaan is. Ja, weet je, die weg is al begonnen in Genesis 3. Satan, die zei tegen Eva, en ik vind het zo funest, hè, hoe Satan zijn gesprekje begint met Eva. De openingszin van Satan is het werkelijk zo dat God gezegd heeft? Ja, hoort u hem? Is het werkelijk zo dat God gezegd heeft? Satan zal ons altijd aan het twijfelen brengen. En als we gaan twijfelen, nou, dat is de eerste zet, dan zegt hij later, het is niet waar hoor, wat God gezegd heeft. Want dat zegt hij later, hè? En dan zegt hij, uiteindelijk zegt hij, als je nou van die boom eet, dan zul je net als God worden. Kennende goed en kwaad. En dat is de mens, de autonome mens. Wij weten zelf al wat goed en kwaad is. Daar hebben we God niet voor nodig. Wij weten wat goed en kwaad is. En dat hoeft God ons niet te vertellen. Wij weten heus wel hoe een huwelijk moet zijn, hoe je verkering moet hebben en hoe je in de wereld moet staan. Daar hebben we de Bijbel en God helemaal niet meer voor nodig. Nou, zo is het begonnen. En zo is het nu volgroeid in de tijd waarin we vandaag nu leven. Nou, wat hier dus staat, dat deze leider die uit de zee, uit de volkerenzee tevoorschijn komt, heeft 10 horens en 7 koppen. De draak, 7 koppen en 10 horens. De Heer Jezus die kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. In de Hebreeënbrief staat dat de Heer Jezus het beeld van God was. De afstraling van zijn heerlijkheid. De Heer Jezus was sprekend zijn Vader. En deze antichrist is sprekend Satan. Het beeld van Satan. Ja? Net zoals dat de Heer Jezus het beeld van God was, is de antichrist het beeld van Satan. Nou, het volgende wat je kunt lezen, dat is dat hij niet iets nieuws begint, maar hij borduurt verder op wat we in vers 2 gelezen hebben, op al die rijken die er al waren in de tijd van Babel. Het is niet iets nieuws. Ik zeg wel eens, ja, Satan kan nooit iets nieuws uitvinden, want zijn kop is eraf. Zijn kop is verslonden, maar hij is nog steeds wel heel actief. En hier staat in vers 2 het laatste stukje, en de draak, we hebben dus Satan, de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Waar hebben we het dan over? Heeft Satan dan zoveel kracht? Heeft Satan dan zoveel heerschappij, zijn troon? Ik dacht dat Satan ontroond was. Ik dacht dat Satan overwonnen was. Nou, weet u, misschien bent u het er niet mee eens, maar de Jezus die noemt Satan de overste van deze wereld. En ik geloof dat Satan nog steeds deze wereld in zijn hand heeft. En dat Satan deze wereld overheerst. En dat het koningschap van God hier op aarde pas zal komen als Jezus terugkomt. Er staat in de Bijbel, in de Hebreeënbrief, dat de Jezus nu aan de rechterhand van God zit, afwachtende. Tot het moment dat Jezus het koningschap over deze aarde ontvangt, uit de handen van God. En dan zal hij in heerlijkheid terugkomen. Maar Satan is de vorst van deze tijd. En alles wat er in Oekraïne gebeurt, alles wat er in Noord-Ethiopië gebeurt, alles wat er in Nigeria gebeurt, alles wat er in Pakistan gebeurt, alles wat er in de verborgen hoek is hier in Nederland gebeurd, en wat er op de Waddenzee gebeurt, dat is niet Gods woord, dat is niet Gods handelen. We lezen van Satan dat hij van het begin af aan een mensenmoordenaar is. En een leugenaar. En mensen, dat zien we in de komende tijd alleen maar als een climax toenemen. Voor Satan geldt een mensenleven niet. Echt niet. Als ik kijk naar hoe Poetin over mensenlevens denkt, of die meneer in China, of in Noord-Korea, of nou ja, noem ze maar op, dan denk ik van, dit is niet God. En hier staat dat deze draak aan deze man dat allemaal geeft. Weet u dat? Misschien is het goed om eventjes dat vers op te slaan uit Lucas 4. In Lucas 4. Daar wordt Jezus verzocht in de woestijn. En dan staat er in vers 5, Lucas 4 vers 5. En Satan, die verzocht hem, hij voerde hem op een hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld. Nou, het koninkrijk der Nederlanden was het toen nog niet. Maar alle koninkrijken van de wereld werden aan hem getoond in een ogenblik tijd. En dan staat er in vers 6, en de duivel zei tot hem, de diabolos, de tegenstander, de verleider, de duivel zei tot hem, u, Heer Jezus, zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar aan wie ik wil. Indien gij dan mij aanbidt, dan zal ze geheel voor u zijn. Nou, hier zie je dus dat Satan al zijn koninkrijken, heel zijn macht aan de Heer Jezus wil geven. Nou, dat is verleidelijk. Want daar kwam de Heer Jezus toch voor? De Heer Jezus die wilde toch deze wereld weer terugkrijgen? Heer Jezus, één knieval. En je krijgt alle koninkrijken terug. En je hoeft niet te sterven aan het kruis. Nou, deed de Heer Jezus het? Nee, waarom niet? Omdat hij niet alleen deze wereld terug wilde winnen voor God. Hij wilde ook de zonde wegnemen. En als laatste, maar zeker niet als minst belangrijke, hij kwam om de duivel te overwinnen. En de duivel die pleit eigenlijk alleen maar voor zichzelf om buiten schot te blijven. En Jezus deed het niet. Maar deze man, die hier uit die volkerenzee omhoog komt, die doet het wel. Die knielt wel neer voor Satan. En als dank dat deze man, deze grote regeringsleider of deze machthebber, het lijkt er wel op dat de antichrist niet eens voortkomt uit een van de regeringsleiders, maar uit een van de grote machtige mensen hier op aarde die heel veel geld heeft. Want als Babel valt uiteindelijk, dan staat er niet over de regeringsleiders, maar over de kooplieden der aarde die wenen dat het voorbij is. Nou, deze man, die krijgt alle koninklijke heerlijkheid en alle macht van Satan. En we moeten dat echt niet onderkennen hoor. Satan was degene, en dat staat ook in Ezechiël 28, al een van de machtigste engelen die er was. Je zou kunnen zeggen, hij was de rechterhand van God. En als we nou zien, ik had het net over het brein van Satan, hè, maar als je nu ziet dat hele systeem wereldwijd, wat nu opgetuigd wordt, en wat op allerlei manieren, ik heb het over de gender mainstream, ik heb het over de energiecrisis, ik heb het over de milieucrisis, ik heb het over de vluchtelingencrisis, er zijn zoveel dingen die op gang gebracht worden. Denk van, waar komt het er toch vandaan ineens? Waar komen er toch al die crisissen vandaan? Nou, er zit een soort brein achter. Ik ben geen complotdenker hoor, om het zo te zeggen. Echt niet. Ik ben een bijbeldenker. Maar je kunt het op je klompen aanvoelen dat hier bepaalde krachten achter zitten die dit allemaal optuigen voor deze wereld. Nou, we zien hier dus dat deze antichrist een beeld van de draak is. En hij knielt voor de draak en hij krijgt deze macht. Dit is de komende wereldleider. En dat staat in de Bijbel en dat staat hier ook in vers 7, het laatste stukje. Hem, moet eens kijken als u voor uzelf dit hoofdstuk nog eens een keer naleest thuis, hoe vaak in dit hoofdstuk staat en hem werd gegeven. Hem werd gegeven. Van de Heer Jezus weten we dat de Heer Jezus zei, zonder de Vader kan ik niets. God heeft hem macht gegeven. God heeft hem zijn woord gegeven. Dus dezelfde afhankelijkheid die Jezus naar zijn vader had, heeft deze man naar Satan toe. Hem werd gegeven. En dat staat er in vers 7, het laatste stukje. Hem werd gegeven, macht gegeven over elke stam, elke natie, elke taal en elk volk. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Nou, dat gaat er gebeuren voordat Jezus terugkomt. Dat is het rijk van de antichrist. Dat is de wereldheerser. Maar dan gaat het nog iets verder. Ik had het over een goddelijke drie-eenheid, hè? Hier leef je ook over een satanische drie-eenheid. Satan, de draak, de antichrist, degene die in de draak gelooft, die van de draak zijn kracht krijgt, zijn macht krijgt. Maar wat staat er dan in vers 11 van Openbaring 11? En ik zag een ander beest. Een ander beest. Weet je, de Heer Jezus spreekt heel vaak van, er zal een andere trooster komen. En hier wordt gesproken over een ander beest. En wat doet dat andere beest dan? Waarom is dat andere beest nodig? Nou, de Heilige Geest, die andere trooster, kwam vanuit de hemel. En dit beest komt vanuit de aarde. Dat is de geest. De geest van de antichrist. Dat andere beest. Ik heb eens een keertje iemand gesproken, een hele bekende spreker in Nederland. Iedereen die kent hem wel, ik zal geen namen noemen. Maar hij stond eens een keertje, hij ging eens een keer op bezoek bij een hele charismatische bijeenkomst. En er werd gevraagd om de gaven van de geest en het spreken in tongen en best behoorlijk charismatisch. En deze spreker, heel bekende spreker, kwam hier niet zo ver vandaan, heeft hier heel veel jaren gestaan in de buurt. Hij zei, Theo, ja nou we zijn hier heel nieuwsgierig natuurlijk, ik zeg niks. Hij zei, Theo, toen ik daar zo stond tussen die massa mensen, toen voelde ik ineens dat vanuit mijn voeten, vanuit mijn benen iets omhoog kwam. Hij zei, dit kan nooit goed zijn. En toen ben ik weggelopen. Want de werking van Gods geest komt niet van beneden naar boven, maar altijd van boven naar beneden. Dat is de werking van Gods geest. Nou, en hier zie je dat dit andere beest, dat komt op uit de aarde, heeft twee horens als die van het lam, sprak als de draak, hij zag eruit als het lam, maar hij sprak als de draak. Hij sprak niet het woord van God. En weet u waarom dat dit beest moet komen? Deze geest van de antichrist, deze valse profeet, dat staat in de eerste plaats, hij doet heel veel tekenen en wonderen. Waarom? Zodat alle mensen in dat beest gaan geloven. Nou, dat is precies hetgeen wat de Heilige Geest toch doet. De Heilige Geest is gekomen om ons tot geloof te brengen tot Christus. De Heilige Geest is gekomen om ons te laten zien hoe we hem mogen aanbidden. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat doet waarempel precies dit andere beest. Die valse profeet. Die de mensen zelf zullen dwingen om een beeld wat hij laat maken voor de antichrist, om dat beeld te aanbidden. En ja, daar zie je ook weer dat Satan heel veel moeite heeft om nieuwe dingen te bedenken. Want in Openbaring, verder terug, lezen dat God 144.000 Joden uit elke stam, 12.000, verzegeld aan hun voorhoofd. Hè? En dan zegt de Heere God daarmee van, met dat zegel ben je van mij, bescherm ik je. En wat doet de antichrist? Die doet hetzelfde, maar dan zet hij op dat op dat hoofd 666, hè? Ook op het voorhoofd of je rechterhand. Soms denk ik wel eens, weet je, dat is helemaal niet zo bijzonder als je vandaag allerlei dingen op je huid laat tatoeëren, toch? We hebben nog nooit zo'n tattoo eeuw meegemaakt dan nu in de tijd waarin we nu leven. Ik weet wel dat vroeger waren het van die zeebonken die altijd op zee gevaren hebben. Nou, die hadden wel zo'n ankertje staan. Maar tegenwoordig hebben ook voorgangers van grote evangelische gemeenten hun armen helemaal vol met tattoos. En dan komen ze het liefst in een t-shirtje met korte mouwen om te laten zien. Zien jullie dat allemaal? Ik hoor er ook bij. Nou ja, wees er blij mee. Maar dat heb je misschien nooit gelezen in Leviticus. Dat er staat, je mag in je huid geen tekentjes prikken. Dat is een beetje afgoderij, hè? Sorry voor degene die daar wel mee bezig geweest zijn. Maar weet je, deze wereld wordt op allerlei manieren voorbereid door de geest van de antichrist. Dus begrijpt u het, je hebt een goddelijke drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dan komt er een climax hier in Openbaring met de satanische drie-eenheid. De draak, de antichrist en de valse profeet. En die drie-eenheden, die botsen met elkaar daar in het boek Openbaring. Die komen elkaar daar tegen. Maar als u dan kijkt in de eerste Johannesbrief, 1 Johannes hoofdstuk 4, dan wil ik daarmee afsluiten, want er valt natuurlijk veel meer over te vertellen. In 1 Johannes 4, vers 3, misschien vers 4, laten we bij vers 1 beginnen, 1 Johannes 4, vers 1. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of ze uit God zijn. En dan is het precies hetzelfde wat de Heer Jezus zegt in de reden van de laatste dingen in Matthäus 24. Dan zegt hij, want vele valse profeten, een valse profeet, weet je wat het is? Je hebt een ongehoorzame profeet, dat was Jona. Die kreeg een boodschap van God, maar die gaf die boodschap niet door. Dat is een ongehoorzame profeet. Je hebt een valse profeet, die krijgt van God geen boodschap, maar die geeft wel een boodschap door. Maar van zichzelf. Maar niet van God. En dan heb je ook een gewone profeet. En het woordje Nebuim, profeet, betekent letterlijk een woorddoorgever. Die ontvangt het woord van God en die geeft het woord van God ook door. Ongewijzigd. Nou, en hier staat vele valse profeten. En ik geloof dat we in een tijd leven waarin mensen al heel gauw het idee hebben, oh ja, ik ben ook wel dominee, of ik ben ook wel spreker, of ik kan ook wel voorgaan. En ik kan goed zingen, ik heb een goede babbel, kan de mensen wel goed onderhouden. En dan worden preken soms een soort conferencierachtig iets, waarvan de mensen zeggen, nou, was leuk hoor. Maar dan moet je wel eens afvragen, van wat hebben ze nou gezegd ter opbouwing van mijn geloofsleven? Of nog meer, hebben zij in hun prediking ook Christus laten zien? Want het gaat niet om de prediker zelf. Het gaat niet om de profeet zelf. De profeet die mag zichzelf helemaal wegcijferen. Het gaat om Christus. En als je goed luistert, en dat is heel belangrijk, de geest van onderscheiding, als je goed luistert, en dat zegt Johannes hier, elke geest die mij beleidt, die is uit God. Heeft u dat wel eens gemerkt? Even om u scherp te houden. Als Eva door Satan verleid wordt, hè, dan staat er, en de Heere God, die schiep de mens, en de Heere God, die heeft die tuin aangeplant, hij kwam als tuinman, later als timmerman in het Nieuwe Testament, en er wordt steeds gesproken over de Heere God. En dan komt Satan bij Eva en dan zegt Satan niet, Heeft de Heere God soms gezegd? Nee, dan zegt hij gewoon, heeft God soms gezegd? Satan zal het nooit over de Heere God hebben. En de antichrist wordt in 2 Thessalonicenzen 2 vergeleken met de zoon des verderfs die zal komen. En er is in de Bijbel nog één persoon die zo genoemd wordt. De zoon des verderfs. Roept u maar. Judas. Inderdaad. De zoon des verderfs. En toen de Heer Jezus in de gemeenschap waarin hij was aangaf dat iemand van hen hem zou verraden, dan staat er, en al de apostelen werden bedroefd, en vroegen hem één voor één, en dat staat zo mooi in Matthäus, even lezen, Matthäus 6, want dan vergeet je dat nooit meer, in Matthäus 26. Matthäus 26, vers 22. Matthäus 26, vers 22, daar staat, en zij werden zeer bedroefd en begonnen zij één voor één tot hem te zeggen, ik ben het toch niet, Heere? En dan komt Judas. In vers 25, het laatste stukje. Judas, zijn verrader, antwoordde en zeide, ik ben het toch niet. Wat staat er dan? Rabbi. De zoon des verderfs zal nooit Heere zeggen. Ik ben het toch niet, Rabbi. En als Judas de Heer Jezus ziet in de hof van Gethsemane, dan zegt hij, wees gegroet, Rabbi, maar niet Heere. Nou, hier zegt Johannes, elke geest die mij beleidt, de Heer Jezus beleidt, is uit God. Maar elke geest die mij niet beleidt, is uit de antichrist. En hier worden een aantal dingen genoemd waaruit je kunt afleiden, daar moet je op letten. En wat ik ook net zei, als het in de prediking over niemand anders dan Jezus gaat, het gaat om hem, om Jezus, dan mag je je thuis voelen. Dan is het goed. Maar als het niet over Jezus gaat, over allerlei leuke verhaaltjes, onderhoudende verhaaltjes, of politiek, of ik weet niet wat allemaal, dan moet je opletten. Dan moet je echt opletten. En dan staat er hier, vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan, als we weer teruggaan naar 1 Johannes 4, vers 2... Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet beleidt, is niet uit God. En dan staat er, en dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij zou komen. En dan komt het. En hij is nu reeds in de wereld. Ja, we zien hem niet. We zien hem niet, maar straks zien we de antichrist wel. Maar de geest van de antichrist, mag ik het zo zeggen, de geest van de antichrist bereidt de weg voor de komst van de antichrist. Zoals de geest van God de weg klaarmaakt voor de komst van Jezus. En je ziet het gewoon om je heen, die geest van de antichrist die maakt deze wereld klaar voor het verlangen naar een wereldleider. Die de zaak op zijn pootjes weer kan krijgen. En dan staat er ook inderdaad, dan zal er toch wel een bepaalde oplossing zijn, een vrede, geen gevaar. En die leider die komt. Die wereldleider, of die geest van de antichrist, die bereidt het zo voor dat de mens ook niet meer weet wat voor identiteit je hebt. He, dan zijn er geen mannen en vrouwen meer. Waarom? Ik denk dat daarmee het beeld van God als vader. En daar is ook heel veel te doen over. Ja, nee, we moeten God niet zien als vader, maar we mogen God ook zien als moeder. Dan kom je dus in het heidense denken over de goden. Maar dat daarmee ook de mens... het hele godsbeeld is aan het vertroebelen. Doordat de mens zijn identiteit ook niet meer kent. Dat is een heel ander onderwerp. Maar ik weet wel dat de geest van de antichrist daarachter zit. Zonder meer. De coronacrisis heeft de meesten van ons ertoe gebracht om contactloos te betalen. Want dat is zo makkelijk. Maar ja, het is ook de voorbereiding voor het moment dat wie die code van de antichrist niet op zijn voorhoofd wil dragen of geïmplanteerd wil hebben, die kan niet meer kopen of verkopen. Je komt in een soort embargo terecht. En dat zien we vandaag ook natuurlijk naar Rusland toe gebeuren. Tegoeden worden bevroren, ze kunnen niet meer bij een bankrekening. En of in Frankrijk, met die coronacrisis, als je die corona-app niet hebt. Nou, meneer Macron, die was zo boos op hen die corona-app niet wilde downloaden. Die zeiden, oké, dan mag je niet meer in openbaar vervoer. Of in China. In China, als mensen wilden demonstreren. Nou, het was maar een knopje indrukken. En al die mensen die wilden demonstreren kregen een rood schermpje op de corona-app. En die mochten niet meer naar buiten. Of mensen in China die nog een keertje op vakantie wilden gaan en wilden gaan vliegen. Die wilden een vakantiereisje boeken. En dat kon niet meer, want ze hadden al een keer gevlogen. Dat is ook en dat is ook wat Ursula von der Leyen zei. In 2023 moet het raamwerk klaar zijn voor de digitale Europese pas. En die digitale Europese pas is eigenlijk een soort DigiD-kaartje, waaraan alle terreinen van ons leven gekoppeld zijn. Kijk, als je nu in de gezondheid iets wil downloaden, moet je ook vaak via je DigiD. Nou, dan heb je je pas nodig. En als je wilt reizen, heb je je pas nodig. Als je wilt betalen met bankzaken, heb je je pas nodig. En die pas is gekoppeld aan alle terreinen van je leven. Nou, wie bedenkt zoiets, hè? Ziet u dat er zo'n heel brein achter zit? En dat mensen als u denkt, hè? Ik heb er Jezus niet nodig en ik overleef die grote verdrukking wel. Ik overleef dat wel, dat die antichrist hier gaat regeren. Nou, kijk maar eens naar het programma Hunted. Je wordt gevonden hoor. Je wordt getraceerd. En ze weten drommels goed waar je bent en wie je bent en wat je doet. Nou, dat is de geest van de antichrist die de komst van de wereldleider nu voorbereidt. Nou, wat doen we daar nou mee? Moeten we daar angstig voor worden? Moeten we daar bang voor worden? Nou, weet je, de Heer Jezus zegt, als je nou deze dingen ziet gebeuren, mag je omhoog kijken. Want er komt Jezus terug. En er staat zelfs in de Bijbel, deze dingen moeten gebeuren. Dus met andere woorden, dat meesterbrein wat hierachter zit, om het allemaal zo uit te rollen, staat toch uiteindelijk onder controle van God zelf. Want hij staat erboven. En daarom is het zo mooi om te weten, ik ben niet in de handen van Satan terechtgekomen. Maar je bent te allen tijden in de handen van God. En als je in de Jezus gelooft, dat hij voor ons de straf daar droeg op het kruis van Golgotha. En dat hij onze zonde in zijn lichaam, zoals Petrus dat zo mooi zegt, meenam naar het kruis. En dat daar het oordeel over Jezus, maar ook over mijn zonde voltrokken werd. Ja, dan jubelt Paulus het uit de Romeinen 8, er is geen oordeel meer voor mij. Het oordeel is al voltrokken. En ik ben gerechtvaardigd voor God. Dat is toch mooi, hè? Dat je gerechtvaardigd bent voor God. En dat God jou aanvaardt als zijn kind, als zijn zoon, als zijn dochter. En dat we de Jezus mogen verwachten, niet als als oordelend rechter, maar als verlosser. En de Jezus die kan elk moment komen om zijn gemeente van deze wereld weg te nemen, om ons te bewaren voor die uren van verzoeking, zegt Openbaring 3 zo mooi, voor die uren van verzoeking van de antichrist die over deze wereld zal komen. We zien het in onze tijd allemaal gebeuren. We weten het is heel dichtbij. En daarom kan ik alleen maar vanavond zeggen, als je de Heer Jezus nog niet persoonlijk kent, ga niet naar huis. Maar kom naar een van ons toe en we willen graag onze knieën met je buigen. En je in liefde tot God brengen, want Hij wacht op je. Amen.